Welkom bij de Wettenfabriek, de podcast over wetten. Mijn naam is Kees Dorrestein en in deze aflevering kijken we achter de schermen bij de Tweede en Eerste Kamer. Welke taken en bevoegdheden hebben de kamers bij de totstandkoming van wetten? En hoe geven ze daar in de praktijk invulling aan? Dat hoor je onder andere van Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Als je in de aandacht wil blijven, dan moet je op tv komen. En je komt niet op tv met goede, verfijnde wetgeving. Je komt op tv met ferme, stellige uitspraken.
En Ronald van Raak, oud-Kamerlid voor de SP.
Wetgeving is zo verschrikkelijk mooi. Je kunt dus gewoon iets maken, iets in het leven roepen, iets scheppen.
Hij maakt zich hard voor het bindend correctief referendum. Want daar gaan we het over hebben.
Ik ben tegen referenda.
Ik ben voor referenda.
Ik ben tegenstander van referenda.
Ik ben uitgesproken voor referenda.
Al jaren wordt er in de politiek en in de samenleving over het referendum gediscussieerd. En die discussie is nog niet ten einde. Want na de afschaffing van het raadgevend referendum heeft Ronald van Raak als Tweede Kamerlid een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor de invoering van een bindend correctief referendum.
In maart zijn er verkiezingen. Dan vragen wij de politici, de kiezers, om hun vertrouwen. De vraag is, durven wij mensen ook te vragen om ons te corrigeren? Dat is de kern, dat is waar het vandaag om draait.
In de eerste aflevering van deze serie ging het over een wetsvoorstel van de regering. Maar die is niet de enige met een wetgevende rol. Wietse van der Woude, die werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, legt het uit.
Het parlement, preciezer daarin de Tweede Kamer, kan ook zelf het initiatief tot wetgeving nemen. En dat is van fundamenteel belang, omdat dat betekent dat je dus niet hoeft te wachten totdat de regering met een voorstel komt. Je mag ook zelf met een voorstel komen. Dat gebeurt meestal door een Kamerlid of een groepje Kamerleden dat daartoe het initiatief neemt.
En dat is ook wat Ronald van Raak heeft gedaan. In 2018 zag hij een opening na een positief advies van de staatscommissie Remkes over het correctief referendum. Hij nam als Kamerlid het heft in eigen handen en ging zelf aan de slag met een wetsvoorstel.
Daar gaat iedereen zich tegenaan bemoeien. Dat is ingewikkeld. Zeker als het in onderwerpen zijn die met meerdere ministeries te maken hebben. Dan krijg je ambtelijke ondersteuning. Maar wetenschappers gaan er zich tegen bemoeien. Lobbygroepen gaan er zich tegenaan bemoeien. Er worden natuurlijk allerlei deskundigen uitgenodigd door de Tweede en Eerste Kamer.
Dat klinkt als een zwaar en tijdrovend proces. En dat is het ook.
Wetgeving is zo verschrikkelijk mooi. Je kunt dus gewoon iets maken, iets in het leven roepen, iets scheppen. Maar dat moet juridisch verantwoord zijn. Daar gaat iedereen zich tegenaan bemoeien. Dat is ingewikkeld. Ja, een wetgevingsproces, dat duurt ontzettend lang. En over het algemeen is dat ook niet slecht. Want te snelle wetgeving, ja, dat is meestal ook niet zulke goede wetgeving.
En om hier iets voor elkaar te krijgen is soms een zaak van de lange adem. En in mijn fractie weten we het maar al te goed. Als Ronald van Raak iets in zijn hoofd heeft, is dat er heel moeilijk weer uit te krijgen. En soms, voorzitter, is dat een positieve eigenschap. Zo zit hij vanavond opnieuw in vak K om hier een wetsvoorstel voor een bindend referendum te verdedigen.
In vak K zitten normaal gesproken de ministers, maar als een Kamerlid een wetsvoorstel heeft gemaakt, dan mag hij het vanuit dat vak verdedigen. De minister treedt dan op als adviseur. We horen Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in kabinet Rutte 3.
Laat ik beginnen met een compliment. Een compliment aan de initiatiefnemer, de heer Van Raak. Want ik mag hier inderdaad vaker zijn als adviseur van het parlement en van de Tweede Kamer. En het verdient hoe dan ook lof als Kamerleden het initiatief nemen tot wetgeving. Maar zeker als het gaat om een fundamenteel onderwerp en de grondwet.
Bijzonder bij initiatiefwetgeving is dat de regering pas laat aan de beurt komt in het hele proces. Als een voorstel van de regering afkomstig is, dan heeft de regering het natuurlijk verzonnen en gaat het verdedigen in de Kamers. Als het voorstel van de Kamers zelf komt, dan bespreken de Kamers het in eerste instantie zelf. De regering kan wel gevraagd worden wat ze ervan vinden, maar het formele moment dat de regering daar ook iets over kan vinden is pas helemaal op het einde, bij de bekrachtiging van het wetsvoorstel.
Naast de mogelijkheid om op eigen initiatief een wetsvoorstel te maken, kunnen Tweede Kamerleden ook op andere manieren invloed uitoefenen op wetgeving. Zo kunnen ze bijvoorbeeld wijzigingen voorstellen via zogenoemde amendementen.
Het komt relatief veel voor dat er bij wetsvoorstellen amendementen worden ingediend. Dat wil zeggen dat een Kamerlid komt met een voorstel om het wetsvoorstel te wijzigen. Daar moet natuurlijk nog wel over gestemd worden door de Tweede Kamer, want alleen de Tweede Kamer als geheel heeft het recht om een wetsvoorstel te wijzigen.
En dat gebeurde ook in het geval van het voorstel van Ronald van Raak.
Vandaag
beslissen we in principe, we willen een referendum. De uitwerking doen we na de verkiezingen. En ga dat proces niet verstoren met een amendement dat die discussie nu al sluit.
Fracties kon ik wel overhalen, maar dat heeft wel wat gekost. Zo heeft de D66 steun toegezegd op voorwaarde dat er geen referendum mogelijk was over Europese verdragen. En de ChristenUnie heeft steun toegezegd op voorwaarde dat er een hele hoge uitkomstdrempel was. Dat heel veel mensen moeten meedoen voordat die geldig is.
Met amendementen kunnen Tweede Kamerleden wetsvoorstellen dus wijzigen. Daarnaast kunnen ze ook moties indienen.
Dank u wel, voorzitter. En ik wil de volgende motie indienen.
Dank u, voorzitter. Ik wil de twee moties indienen.
Drie moties wil ik graag indienen, dus ik moet snel praten.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga vier moties indienen.
Maar ik ga wel vijf moties indienen, voorzitter.
Moties zijn juridisch niet bindend. Wat wil dat zeggen? Een motie heeft niet een kracht zoals een wet die ook zou hebben. Het is geen juridische verplichting om datgene te doen wat de motie van jou vraagt. Maar politiek gezien zijn moties wel heel belangrijk. Kamerleden proberen ministers soms ook toezeggingen te ontlokken. Een toezegging is eigenlijk een belofte dat je iets zult doen. En op het moment dat een Kamerlid vraagt, kunt u mij toezeggen dat u deze wet op korte termijn gaat wijzigen of daartoe een voorstel gaat brengen, dan kan de minister daarop ja antwoorden en dan wordt dat ook genoteerd.
Als een wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, is de Eerste Kamer aan zet.
In het Nederlandse stelsel is de Eerste Kamer een soort slot op de deur voor de wetgevingsprocedure. Of een soort tweede check in de wetgevingsprocedure. De Eerste Kamer beoordeelt het wetsvoorstel zoals het ligt en kan in principe alleen maar ja of nee zeggen.
Daartegen hebben gestemd de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks en D66. En dat betekent dat het wetsvoorstel is verworpen.
Daarin zit toch iets van een verschil in rangorde tussen het belang van beide kamers. En dat is ook wel verklaarbaar. De Tweede Kamer wordt rechtstreeks door ons gekozen. De Eerste Kamer indirect, namelijk via de leden van Provinciale Staten, die door de bevolking worden gekozen. En daar zit dus toch wel iets in, hè, dat de Tweede Kamer het meer democratische orgaan is en daarom heeft de Tweede Kamer iets meer bevoegdheden.
Maar is die rol van de Eerste Kamer in het wetgevingsproces dan echt beperkt tot een ja of nee? Nou, niet helemaal. De Eerste Kamer kan de behandeling van een wetsvoorstel pauzeren en de regering vragen om wijzigingen via een tweede voorstel, een zogenoemde novelle.
Dat is een klein wetsvoorstelletje wat alleen die onderdelen repareert wat in het oorspronkelijke wetsvoorstel bij de Eerste Kamer op problemen stuit. Dat wetsvoorstel doorloopt de hele procedure zoals een normaal wetsvoorstel. Dat moet langs de ministerraad, langs de Raad van State, moet langs de Tweede Kamer. En als dat wetsvoorstel eenmaal al die hordes heeft genomen, dat tweede wetsvoorstel, dan komt het samen in de Eerste Kamer met dat eerste wetsvoorstel. En wat de Eerste Kamer dan kan doen, is die twee wetsvoorstellen tegelijkertijd behandelen. Op het moment dat de Eerste Kamer daar dan voorstemt en het wetsvoorstel wordt bekrachtigd, dan vloeien die wetsvoorstellen eigenlijk in elkaar over. En dan heb je uiteindelijk één nieuwe wet waar dus niet meer dat bezwaar in zit wat de Eerste Kamer in eerste instantie zag.
Tom van der Meer is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. We vroegen hem hoe hij als politicoloog tegen de rol van de Eerste Kamer aankijkt.
De Eerste Kamer probeert zich eigenlijk al bijna 200 jaar te legitimeren. Ze proberen aan te geven waarom het nodig is dat er zoiets bestaat als een Eerste Kamer. In het verleden was dat omdat het de plek van de adel was. En tegenwoordig wordt vaak gezegd, ja, de Eerste Kamer is er als een reflectiekamer. De chambre de réflexion. Wij gaan nog eens een keer naar die wetgeving kijken. En dan gaan we kijken of dat nou echt juridisch haalbaar is en uitvoerbaar is. En of het voldoet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dus de Eerste Kamer heeft zichzelf die rol wel een beetje toegeëigend. Meer dus dan de Tweede Kamer, dat veel meer een politieke arena is. Waar het meer draait om moties, uitspraken van een kamer. Dus in die zin zie je wel een verschil in balans tussen de Tweede en de Eerste Kamer.
Al wordt wel gezegd dat de insteek van de Eerste Kamer de afgelopen jaren politieker is geworden. Dat ziet Hugo Doornhof ook, die sinds 2019 voor het CDA in de Eerste Kamer zit.
Ik maak me af en toe gewoon meer zorgen over wat soms de Tweede Kamer doet, ook niet te veel in onze Kamer gebeurt. De Eerste Kamer stond eigenlijk, ja, en staat nog steeds wel, maar toch bekend om het netjes met elkaar omgaan, kleine fracties veel ruimte geven om ook hun initiatieven te kunnen ontplooien. Ja, en je ziet dat dingen die in de Tweede Kamer gebeuren, met elkaar bejegenen, vertraging van wetgeving of ordevragen stellen, dat soort dingen ook allemaal een beetje in onze kamer naar binnen komen. Dat vind ik jammer, want het zou mooi zijn als je als Eerste Kamer toch inderdaad die waan van de dag wat op afstand houdt. En je echt concentreert waar de Eerste Kamer ook echt een meerwaarde kan zijn.
Ja, ik doe eens normaal, man.
Er is de laatste tijd veel aandacht voor de vraag of de waan van de dag niet te veel de politieke agenda bepaalt. Een van de redenen waarom dat gebeurt, is de druk om in de media te komen.
Als je in de aandacht wil blijven, dan moet je op tv komen. En je komt niet op tv met goede, verfijnde wetgeving. Je komt op tv met ferme, stellige uitspraken. Dat zijn de prikkels die media bieden.
Ja, ik doe eens normaal, man. Dat acht.
Ja, doe eens normaal, man.
Dat is de...
Ja. Lekker zelf normaal.
Dat heeft hij niet.
Zo, jongen.
En dan kan ik hier niet zomaar het antwoord voor geven. Behalve dan dat wij natuurlijk profileringsdrift, controlezucht, regeldrift... Over iets wat in de krant staat gaan debatteren. Dus kortom, wij zijn ook met elkaar bezig om elkaar op te jagen.
Kijk, jarenlang werd je als Kamerlid afgerekend op de hoeveelheid keer dat je in de media kwam. In sommige fracties werden daar gewoon lijstjes bij gehouden. En als je niet genoeg scoorde... Kom je niet op de lijst?
Naast het belang van profilering en de invloed van de media, wijst Tom van der Meer op nog een belangrijke reden waarom de Tweede Kamerleden niet altijd voldoende aandacht hebben voor hun wetgevende taak.
De ondersteuning voor Tweede Kamerleden is gewoon te beperkt. En dat betekent ook dat ze te weinig ondersteuning hebben voor de wetgevende taak, die juist het meest ondersteuning nodig heeft.
Die ondersteuning kan vanuit verschillende hoeken komen. Zo heeft iedere fractie medewerkers in dienst die de Kamerleden helpen bij hun werkzaamheden. Zoals Manon Juliger, die een proefschrift schreef over de grondrechten aan de Universiteit Utrecht en sinds het najaar van 2021 in de Tweede Kamer werkt voor de fractie van D66.
Je levert bijvoorbeeld schriftelijke inbrengen op wetgeving die wordt voorgelegd. Je denkt nou over moties, over amendementen. Je denkt ook mee over soms initiatiefwetgeving. Dus initiatiefwetten die vanuit onze eigen fractie vandaan komen. Maar je bent veel toch bezig met brieven, besluiten, wetgeving die van de kant van de regering komt.
Naast die ondersteuning vanuit de fractie kunnen Kamerleden ook een beroep doen op het bureau wetgeving. Het
bureau wetgeving is eigenlijk een ondersteunende dienst bij de Tweede Kamer. Die alle Kamerleden helpt met als zij initiatiefwetgeving willen maken of weer amendementen willen indienen. Dan kan je naar bureau wetgeving bellen en dan kan je vragen van ja, hoe moet ik dat precies doen? Want vaak heb je zelf dan wel, of je de Kamerleden hebben wel inhoudelijk een idee van dit en dat willen we. Maar hoe ga je dat nou vormgeven in een wet? Dat is hartstikke ingewikkeld. En daar zitten specialisten die daar ondersteuning bij kunnen verlenen.
Bureau wetgeving is deskundig, maar het is maar een kleine club met weinig mensen.
Ik denk dat echt te weinig is als je kijkt naar wat er allemaal van Kamerleden wordt verwacht. Dat is echt ontzettend veel. En om hun medewetgevende taak echt goed uit te kunnen voeren, denk ik dat er meer ondersteuning nodig is. Want als je echt heel goed naar die wetgeving wil kijken, dan moet je daar heel veel tijd aan besteden. Die is er nu niet. Vooral omdat ook van Kamerleden wordt verwacht dat ze zichtbaar zijn. Dat ze in de media wat doen. Ze moeten reageren. Er zijn zoveel moties om op te reageren. Dus ze moeten ook nog hun kamerwerk doen. Nou, dat is... Ja, om op al die terreinen je werkzaamheden goed uit te voeren, daar heb je echt veel ondersteuning voor nodig.
Er zijn een paar manieren waarop we ervoor kunnen zorgen dat de Tweede Kamer zich meer kan richten op het wetgevende werk. Dat is allereerst meer ondersteuning of eventueel zelfs een uitbreiding van de Tweede Kamer. Zodat er ook gewoon echt tijd en middelen zijn voor die Kamerleden om zich hierop te storten.
Maar simpelweg meer fractiemedewerkers aannemen en de menskracht van bureau wetgeving uitbreiden, lost het probleem misschien niet op.
We zitten natuurlijk wel met een risico, want als we weten wat de prikkels zijn voor Kamerleden, dat ze vooral moties willen indienen en aandacht willen trekken, moet je niet gek staan te kijken wanneer extra ondersteuning ook wordt ingezet om nog meer moties in te dienen, nog meer vragen te stellen.
Dus we wachten de ontwikkelingen op dat punt graag af. Dank u wel.
Dank u wel. Ik heb de indruk dat we niet alleen te veel moties indienen, maar ook dat de moties steeds langer worden.
Een andere mogelijke oplossing voor het risico dat Tom van der Meer beschrijft is meer ambtelijke ondersteuning van Kamerleden vanuit de ministeries. Wietse van der Woude heeft dat als hoofd constitutionele zaken meermaals meegemaakt.
Kamerleden hebben niet altijd heel veel tijd voor wetgevende taken, maar als ze zelf het initiatief voor een wet nemen, dan kunnen ze aan een minister vragen om daar ambtelijke expertise uit het ministerie voor ter beschikking te stellen. Dat is de ambtelijke ondersteuning of ook wel technische ondersteuning genoemd. Die ambtenaren werken voor dat wetsvoorstel dan ook veel meer voor dat Kamerlid dan voor die minister. En die ambtenaren zullen op basis van hun juridische kennis de Kamerleden ondersteunen in het vormgeven van het wetsvoorstel. Dat is ook nodig omdat dat hele specifieke expertise is. Hoe maak je een wet? Daar zit specifieke juridische expertise is daarvoor nodig, die Kamerleden ook niet altijd hebben.
De initiatiefwet voor een referendum heb ik zelf gedaan. Andere wetten heb ik altijd de hulp ingeroepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ook wel van andere ministeries. En dan kreeg je een wetgevingsjurist toegewezen. En dat was heel erg leuk. Als zo'n wetgevingsjurist bij mij op mijn kamer in de Tweede Kamer zat, konden we alles samen doen. En zo'n jurist hoefde maar even te bellen. En ik kon ja of nee zeggen, of zeggen dat ik er niks van snapte. Dus dan was je toch ook een beetje ja, een cowboy die de saloon binnenstapt. En qua jongens, qua meisjes, het is ontzettend, ontzettend leuk.
Wetgeving maken is dus leuk. Al dus Ronald van Raak. Maar ook tijdrovend.
Het maken van een initiatiefwet door Tweede Kamerleden gebeurt meer dan in het verleden. Maar nog steeds niet veel, omdat het gewoon heel erg veel tijd kost. En Kamerleden hebben geen tijd. Je wordt geleefd door de waan van de dag. Je moet Kamerlid zijn, je moet je controlerende werk doen, je moet de media vullen, je bent met je partij bezig. In ons geval bij de SP moet je nog acties organiseren, mensen mobiliseren. Je bent elke dag bezig met overlegjes, wetjes, debatjes, echt. Je bent de hele dag bezig. 24 uur per dag, 7 dagen in de week ben je bezig. Maar wetgeving heeft ook nog te maken met een soort instelling, een mentaliteit. Je moet even in een andere mentaliteit komen. Je kunt niet, als je in die rat race in de Tweede Kamer zit, heb je niet de rust om een wet te maken. Om na te denken over iets groots als een wet. Dan moet je ook even, ja, even rust in je hoofd hebben. De tijd voor nemen.
En hoe zit het met de leden van de Eerste Kamer? Zij doen die functie namelijk part-time. Heeft Hugo Doornhof nog wel tijd voor dat wetgevingswerk?
Het is natuurlijk in wezen voor één dag dat je in Den Haag in die Eerste Kamer zit. En dat is op zich qua tijdsbesteding wel te doen. Maar dan praat ik wel een beetje voor mezelf. En ik zit in een relatief grote fractie van het CDA. Dus we kunnen het werk een beetje verdelen. En wat we natuurlijk in de Eerste Kamer ook doen, is ons wel zoveel mogelijk ook concentreren op concrete wetsvoorstellen. We hebben niet dagelijks allemaal overleggen met ministers over allerlei onderwerpen en bevoegdheden die de regering heeft.
Tom van der Meer heeft ook nog wel een ander idee om ervoor te zorgen dat het parlement meer aandacht gaat besteden aan wetgeving.
Een andere oplossing, vanuit de instituties geredeneerd, is de invoering van een bindend correctief referendum. Dan leg je de gevolgen van slechte wetgeving neer eigenlijk bij de burger. Dan kan de burger ingrijpen als de wetgeving niet goed was of onuitvoerbaar is. Dat de burger kan zeggen, ho even, dit is niet de bedoeling, hier hebben we niet voor getekend. En dan kan de burger dat corrigeren. Dat is een stok achter de deur, achter het hele wetgevingsproces. En het heeft als mooi bijeffect dat het bestaan van die stok achter de deur ertoe leidt dat het parlement responsiever zal zijn naar de wensen van de bevolking. Dus ook meer aandacht zal besteden aan het wetgevingsproces, omdat ze niet willen dat na maanden werk achteraf door de burgers ze op de vingers getikt worden.
En dat brengt ons weer terug bij Van Raak en zijn initiatiefwetsvoorstel. De Kamers zijn daar nu weer aan zet. Want het voorstel is nu voor de eerste keer door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen, maar voor een grondwetswijziging moet nog een tweede keer gestemd worden. Het wetsvoorstel moet dus nog een keer langs beide kamers en moet dit keer met een 2/3 meerderheid worden aangenomen. En dat is al vaker misgegaan. Bijvoorbeeld tijdens de beroemde Nacht van Wiegel.
Laten we even teruggaan hier naar tafel.
Wat betekent het nu?
Want er is nu duidelijk geworden dat
kijk maar zitten, Wiegel.
Een van de VVD-senatoren, te weten Wiegel, tegengestemd
heeft. Ja, dat is enorm.
De Nacht van Wiegel.
Het is ongelooflijk.
Ronald van Raak zal zijn wetsvoorstel in ieder geval niet nogmaals verdedigen in de Kamers. Want hij is geen Kamerlid meer. Maar hij zal zijn opvolger vanaf de zijlijn enthousiast aanmoedigen. In de volgende aflevering bespreken we spoedwetgeving. Hoe kan het dat als de nood aan de man is, er binnen een week een nieuwe wet ligt? Wil je meer weten over wetten? Kijk dan op wettenfabriek.nl. Tot de volgende aflevering.